De oorlog in Gaza laat maar weinig mensen onberoerd. Het is een belangrijk onderwerp geworden, ook in Politiek Den Haag. We zagen parlementariërs gehuld in de kleuren van de Israëlische vlag of juist de Palestijnse vlag. Hoe is het mogelijk dat een oorlog in het Midden-Oosten zo'n grote invloed heeft op ons eigen politieke landschap? En er lijkt steeds meer een onderscheid gemaakt te worden in de wereld tussen zogeheten goede Joden en Zionisten. Doet de overheid genoeg om Jodenhaat tegen te gaan in Nederland? We spreken daarover door met Gert-Jan Segers, voormalig partijleider van de ChristenUnie. Gert-Jan, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, om met dat laatste te beginnen, hè? Want toen we dit gesprek aan het voorbereiden waren, toen gaf jij zelf aan, ik wil het graag hebben over het onderscheid dat wordt gemaakt tussen goede Joden en foute Joden. Welk onderscheid zie jij daarin?
Nou, dat een Jood in het publieke debat pas mag spreken als hij eerst zegt, ik ben tegen het huidige beleid van Israël, of ik ben tegen Netanyahu, dan kwalificeer je pas, dan ben je pas een goede
dan
Jood.
Dan tel je mee.
Dan tel je mee en dan mag je pas je mening geven. Of je moet zeggen dat je niks met Israël hebt, of dat dat alleen maar daar is. Dus ik vind dat een verkeerd onderscheid. Ik vind het niet legitiem. Ik denk dat je naar alle geluiden moet luisteren. En speciaal omdat voor Joden zij ook een speciale band met Israël hebben. Dus daar waar je zeker nu, zeker de afgelopen 2 jaar, ziet dat het antisemitisme zo is toegenomen. Het is de laatste veilige plaats voor elke Jood, waar ook ter wereld.
Ja.
Dus je kunt niet zeggen, jij mag niks met Israël hebben, of jij moet alle banden doorsnijden. Wil jij pas helemaal meetellen in deze samenleving?
Ja, nou, daar gaan we zo meteen over doorpraten, want we hebben een heleboel onderwerpen te bespreken in deze uitzending. Als eerste, want jij hebt een aantal maanden in de Verenigde Staten gewoond.
Ja, eerder dit jaar.
Ja, je bent deze zomer teruggekomen. Wat heb je daar gedaan?
Ik heb lesgegeven aan Calvin University. Dus dat is een christelijke universiteit in Grand Rapids, Michigan.
Ja. Met ook heel veel... het Barneveld van Amerika wordt
nou,
dat genoemd,
het is ja, met heel veel Nederlandse achternamen ook. Ja. Dus ja, de helft van de studenten die ik in mijn collegezaal had, die hadden een Nederlandse achternaam. En we hebben een vergelijking getrokken tussen geloof en politiek in de Verenigde Staten, de link daartussen, en 4 Europese landen. Ja, dat was natuurlijk heel actueel. En we zaten natuurlijk net na de inauguratie van president Trump, met ook heel veel vragen rond geloof en politiek, kerk en staat. Dus dat was een heleboel in de periode.
Kwam Israël daar ook in voor? Want nou ja, hier op de Nederlandse universiteiten is Israël natuurlijk een topic de afgelopen 2 jaar. Was dat ook daar zo?
Nee, daar niet. Dus daar was het geen issue. Dus wel op andere grote universiteiten. Dit was een kleinere universiteit. Op grote universiteiten zijn natuurlijk heel veel demonstraties geweest. Maar ook hele vergaande intimidatie van Joodse studenten.
Ja.
Dus daar is het soms nog heftiger en feller aan toegegaan dan hier. Maar dat was niet aan Kelvin.
Nee. Maar hadden jullie het wel eens over Israël met de studenten? Over wat daar gaande is allemaal in Gaza?
Ik kwam daar langs, maar het was minder...
Het speelde wat minder.
Het speelde minder, ja. En dat was ook wel fijn, omdat het is soms zo verhit en je kunt er soms nauwelijks goed over spreken. Dat het ook wel fijn was om in een klimaat te zitten waar je, als je erover sprak, er in ieder geval rustig over kon spreken.
Ja, precies. Nou ja, dat is niet overal zo. Daar gaan we het ook nu over hebben. Er is, we beginnen deze uitzending altijd met even kijken naar het nieuws. Wat is de afgelopen tijd gebeurd? Een aantal zaken zijn ons opgevallen in de afgelopen dagen. Onder andere, en daar hebben we het in een van de vorige uitzendingen ook over gehad, een besluit van een motie van de Amsterdamse gemeenteraad, die is aangenomen, om in wezen Maccabi-supporters en clubs uit Israël te weren uit Amsterdam.
Ja.
Je hebt dat nieuws ook gevolgd.
Ja.
Wat vind je van die motie die is aangenomen door de gemeenteraad?
Ja, ik denk dat ze het niet specifiek op Maccabi hebben gericht, maar dat wel algemeen geformuleerd. Maar het is natuurlijk duidelijk tegen welke achtergrond die motie is, is opgesteld. Dat kan zijn ingegeven door veiligheidsoverweging. We hebben natuurlijk een afschuwelijke nacht gezien na die wedstrijd met Jodenjacht, een zelfverklaarde Jodenjacht. Hè? Dus degene die achter de Maccabi supporters aanzaten, die zeiden dat het een Jodenjacht was. Dus het was echt afschuwelijk. Dus het kan zijn ingegeven, nou, dat willen we nooit meer. En wat is de meest veilige manier om dat te voorkomen? Dat is te zorgen dat ze hier niet komen, die Maccabi supporters.
Maar is dat niet een beetje victim blaming? Dan ga je zeggen, iemand is aangevallen. Ja. Nou, jij moet, een beetje, zeg maar, een meisje wordt lastig gevallen op straat. Nou, jij moet maar binnen blijven. Ja. Maar dat is toch ook niet de bedoeling?
Nee, je ziet soms dat het ook met Ajax en Feyenoord dat het zo plaatsvindt. Dat er zulke giftige verhoudingen zijn dat ze zeggen, joh, weet je wat, we gaan elkaars wedstrijden niet meer. Dus we gaan niet meer een uitwedstrijd bezoeken met onze supporters. Normaal gesproken is het in Nederland, als er zoiets wordt opgelegd, is dat een straf voor de bezoekende club vanwege wangedrag. En dit is primair de veiligheidssituatie. Eigenlijk kan Amsterdam de veiligheid van Maccabi supporters niet garanderen.
Maar is het,
en dat is natuurlijk gewoon, ja, dat is een capitulatie.
Ja, het is een capitulatie. Nou ja, we zien ook in de laatste maanden andere vormen van dat Israël wordt uitgesloten van dingen. Laten we denken bijvoorbeeld aan het Songfestival, culturele boycott die je bijvoorbeeld in concertgebouwen of in theaters ziet. Academische boycott, we hebben het net over de universiteiten gehad. Wat vind je van die ontwikkeling, dat als iemand uit Israël komt of een ontwikkeling komt uit Israël, dat het dan bij voorbaat al wordt gezegd van, nou, dit hoeven we hier niet in Nederland.
Ja. Nou ja, dat raakt een beetje aan wat we aan het begin bespraken. We hebben hele grote problemen met China bijvoorbeeld. China, hoe ze afluisteren, wat ze verstoren, hoe ze Oeigoeren behandelen. Maar we zullen geen enkele Chinees hier in Nederland persoonlijk aansprakelijk stellen voor dat wat China doet. Dat doen we ook niet met Turken. Gebeuren in Turkije vreselijke dingen, journalisten worden opgepakt, minderheden worden daar verdrukt. Maar we gaan dat niet afreageren op Turken. Mm. We zeggen, Turken zijn niet meer welkom hier.
Maar bij
dat
Israël
gebeurt
dat wel.
Maar bij Israël doen we dat wel. Dus je ziet iedere keer een ongelijke behandeling. Mm-hmm. Wat ook heel onverstandig is, wat onrechtvaardig is, maar ook heel onverstandig is. Om, als je kijkt naar het academische debat in Israël en het academische niveau in Israël, dat is heel hoog. Als het gaat ook om veiligheids... materiaal, wapensystemen ook. Dan zie je dat Israël buitengewoon geavanceerd is. Ook als het gaat om onze eigen veiligheid, maar ook als het gaat om het academische debat, om academische relaties, dan is het raar om Israël een beetje uit te hoeken en te zeggen, nou, daar hebben we een speciale behandeling voor en dat doen we bij eigenlijk geen enkel ander land.
Maar is het raar of is het eigenlijk gewoon...
Nee, het is onrechtvaardig. Het is
bizar.
Onrechtvaardig.
Ja.
Het is echt bizar.
Ja.
Ja, en we snijden onszelf ook in onze vingers. En als je kijkt naar Israël zelf, daar is een rijk geschakeerd debat. Het is een relatief klein land, 7 miljoen mensen. Maar van links tot rechts, iedereen heeft daar spreekrecht. Geen enkel ander land in de regio heeft dat. Je mag demonstreren. Mm-hmm. Er is kritiek binnen het land op het huidige beleid. Er is steun voor Netanyahu. Er is alles. Het is ook jezelf in de vingers snijden door mensen die daar het debat voeren om dat communicatiekanaal ook door te snijden.
En tegelijkertijd zeggen juist de voorstanders van zo'n boycott van Israël, die zeggen van ja, maar in Gaza vindt een genocide plaats. Dus onze enige morele keuze is om Israël uit te sluiten op allerlei manieren. Om ze dus op die manier onder druk te zetten, om die genocide te stoppen.
Ja, maar dat doen we met geen enkel land op deze manier. Dus het komt misschien nog het meest in de buurt van Rusland, waar we natuurlijk vergaande maatregelen hebben genomen vanwege de inval in Oekraïne. Maar zelfs dat heeft niet de lading, de emotie en de heftigheid van het debat rond Israël. Dus het is veel giftiger, fanatieker, vijandiger. En dat is niet goed te verklaren eigenlijk. Er is geen redelijke reden voor.
Nee.
En dat is beklemmend. En dan denk je iedere keer, ja, zou het dan toch gaan om het feit dat het om Joden gaat. Is dat dan? Ja, je durft het bijna niet te zeggen. Maar je gaat het wel denken.
Het lijkt er wel steeds meer op, ja. We gaan het hebben over de Gaza-flotilla. Of Gaza-vloot. Een aantal boten die zijn onderweg naar de Gaza-strook toe. Om daar de blokkade te doorbreken van het Israëlische leger. En om de Gazanen te helpen met hulpgoederen. Nu is er heel veel om te doen. Ze hebben moeilijkheden onderweg. Ze hebben ruzie onderweg. Maar goed, ze zijn nog steeds op weg. En je kunt zo'n Gaza-vloot bekijken vanuit een rechtvaardigheidsgevoel. Ze proberen een symbolische daad te stellen om de Gazanen te helpen. Of zou jij eerder zeggen van het is juist het bewust provoceren van Israël, in de zin van dat ze die blokkade willen doorbrengen?
Ze weten natuurlijk dat ze Gaza niet gaan bereiken. Dat ze geen hulp zullen kunnen geven. Dat ze worden tegengehouden. En dat ze dan vervolgens weer ergens op een vliegtuig worden gezet. Of wat zal het zijn? En daarmee proberen ze de aandacht die er al overmatig is, maar proberen ze natuurlijk opnieuw te vragen voor dat wat er in Gaza gebeurt.
Ja.
Dus dat kan uit nobele motieven. Als je echt begaan bent met Gazanen, dan kan dat een nobel motief zijn. Maar het is niet bedoeld om te helpen. Het is niet bedoeld om daadwerkelijk voedsel te geven.
Het is meer om awareness, bewustzijn te creëren ervan.
Ja, en het is in die zin een provocatie.
Ja, ja. Erkenning van de Palestijnse staat. Frankrijk, Portugal, Australië, Verenigd Koninkrijk, Canada, die hebben Palestina als staat erkend afgelopen week. De Verenigde Naties heeft nu de algemene vergadering in New York. Is dat symboolpolitiek?
Ja, want er is geen Palestijnse staat. Ik bedoel, we kunnen niet we weten niet waar de grenzen lopen, we weten niet wie precies het voor het zeggen heeft, we weten niet hoe democratisch het is, we weten niet wat het eigenlijk voorstelt. Mm-hmm. En daarom is altijd gezegd, tot nu toe, en Nederland heeft dat ook gezegd en zegt dat nog steeds, en dat steun ik. Als er een Palestijn komt, moet dat de uitkomst zijn van een vredesproces. Van onderhandelingen tussen twee partijen, of in ieder geval partijen die daar dan ook omheen staan. Ja. Maar het moet de uitkomst van een proces zijn. En je kunt nu niet iets in leven roepen wat er niet is. Dus het is een...
Het erkennen van iets wat er niet is eigenlijk.
Nee, het is er niet.
Nou ja, het interessante was, ik heb een podcast die recent is verschenen van de podcast Trigonometry. Daar was Naftali Bennett, oud-premier van Israël, ja. Die was daar te gast. En die zei dat volgens hem de erkenning van Palestina door die landen zoals de UK... volgens hem meer te maken heeft met het eigen binnenlandspolitiek... Ja. Als dat ze echt een Palestijnse staat willen.
Ja. En dat is ook, hè, dat zien we ook bij allerlei gemeenteraden in Nederland die dan een uitspraak hebben over of er sprake is van een genocide, ja of nee. Ik denk, ja, dat is buitenlandse politiek. Ja. Maar het is natuurlijk gemeentelijke politiek.
Ja, maar leg dat eens uit.
Wat, nou, omdat de spanning zo hoog...
Om het land zo te maken met Palestina erkennen.
Ja, en het is symbolisch en het is vooral bedoeld om die groepen in Nederland die zich ongelooflijk druk maken om dat wat er in Gaza gebeurt, om die rust te krijgen, om een beetje het ventiel open te zetten en zeggen, kijk eens wat we nu hebben gedaan. Mm-hmm. Dus ja, het is binnenlandse politiek. Het is vooral bedoeld om de gemoederen weer een beetje tot bedaren te brengen.
Werkt
en te wijzen.
Dat volgens jou?
Nou, ik denk dat de eisen van de demonstranten dat die eindeloos zijn. Mm-hmm. En die gaan op die manier, gaat dat niet opgelost worden. Dus de enige hoop op vrede is een vredesakkoord. Is als de gijzelaars teruggaan, als er een settling komt waarbij Hamas geen rol meer speelt bij het bestuur van Gaza. Mm-hmm. En dat er opnieuw gesprekken komen tussen Palestijn en tussen Israël, met toch een verdeling van het land, met een settling. En wat die is, kan ik niet uittekenen. Ik weet niet waar de grenzen lopen. Ik weet niet wat die afspraken zouden moeten zijn. Dus dan doe ik echt een stap terug. Maar dat is de enige hoop op, dus in die stap ook. Hè. Dus de gijzelaars moeten terug. Hamas moet niet meer het bestuur hebben van Gaza, want dat is een terroristische organisatie. Nou, en dan vervolgens kun je gaan praten met een legitieme vertegenwoordiger van de Palestijnen. En dat kan uitmonden in een twee-staten-oplossing.
Ja, maar dat is nog niet morgen klaar.
Dat is helemaal niet morgen klaar. Nee. Maar dat is de volgorde. Dat zou de juiste volgorde zijn. Want natuurlijk is er diep verdriet in Gaza. Is er onnoemelijk leed onder Palestijnen. En aan de Israëlische kant, aan beide kanten. Het is een diep verdriet. En ik herinner me nog heel goed dat op een reis waar wij ook samen waren, dat ik sprak met een vertegenwoordiger van, of een oud Kamerlid, die aan de rechterkant van het politieke spectrum zat. Mm. Toen er ook spanning was met
Israëlisch
Gaza.
Israëlisch Kamerlid,
een Knessetlid. Ja. En die zei, ik steun deze oorlog, de oorlog die toen woedde, maar ik weet dat het niet de oplossing voor Gaza kan zijn. Want met een oorlog, ja, je kunt Hamas misschien verslaan, maar niet denkbeelden, maar niet vijandschap. Nee. Dus er zal uiteindelijk vrede moeten komen. Zoals er ook vrede tussen Jordanië en Israël is gekomen. Mm-hmm. Zoals er vrede tussen Egypte en Israël is gekomen. Tussen de Verenigde Arabische Emiraten, de Abraham-akkoorden.
Ja, het moet door onderhandeling komen, zeg je.
En het is uit onderhandelingen een keuze voor vrede, een keuze om in vrede samen te leven. Dat is waar ik voor bid, dat is waar ik op hoop. Maar dat is de weg die we zouden moeten gaan. Ja. En een eenzijdige erkenning met inderdaad de hoop dat het dan maar binnenlands de boel een beetje kalmeert. Ja, ik zie de meerwaarde er niet van in.
Ik vertelde net wel, hè, de VN die heeft op dit moment een algemene vergadering in New York. We hebben de afgelopen dagen opnieuw de speeches van de verschillende premiers gezien. Onder andere ook van onze eigen premier. Nu kwam gisteravond UN Watch met dit nieuws. Die zeggen dat er in de afgelopen 10 jaar in Israël... Israël is in de afgelopen 10 jaar 173 keer veroordeeld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Mag jij raden hoeveel de rest van de wereld bij elkaar...
Ja, dat zal
in de afgelopen 10 jaar
een enkele keer zijn.
Is.
Ik weet het aantal niet, maar het zal een enkele keer zijn. Ja. Het is een enorm contrast.
Ja, het is een groot contrast. Dus 173 keer tegen Israël, 82 keer tegen de rest van de wereld. Dus bijvoorbeeld 10 resoluties tegen Noord-Korea, 12 tegen Syrië, eentje tegen Afghanistan, 0 tegen Pakistan, 0 tegen Hamas, 0 tegen China. Hoe kan dat?
Ja. Als je dan weet dat China 1 miljoen Oeigoeren in een concentratiekamp heeft... Ja, dan gaat het niet om opkomen voor moslims.
Nou, want... hoe kan dat de VN daar dan kennelijk niet mee bezig is? Kun jij het uitleggen?
Uiteindelijk is de VN die bestaat uit allerlei landen die dit dus als prioriteit hebben. Dus soms is het ook het kiezen van een gemeenschappelijke vijand, namelijk Israël. Ja, soms schept dat ook een band, hè, of brengt dat landen die op heel veel andere punten verschillen wat dichter bij elkaar. Maar er is eigenlijk geen rationele verklaring te geven voor het feit dat Israël dan zo vaak veroordeeld wordt, terwijl dat wat er nu in Soedan gebeurt, vele malen erger. Tenminste, er vallen veel meer doden. Dat wat er in Syrië is gebeurd, honderdduizenden doden. Mm-hmm. Dat wat er in China gebeurt, een miljoen Oeigoeren in een concentratiekamp. Dat wat er in Oekraïne gebeurt. Ja. Het is, ja, en dan ga je toch weer denken, zou dan er toch mee te maken hebben dat het om Joden gaat?
Ja.
Het is een makkelijke vijand. Het is een traditionele vijand. Mm. Dus het gaat terug naar een eeuwenlang toch het uitlichten van Joden en zelfbeschikkingrecht van Joden, wat twijfelachtig is als het om Joden gaat en wat met hand en tand verdedigd wordt als het om andere volken gaat.
Dus je zegt het is al eeuwenlang zo dat Joden vergrijst worden, dat is nu niet anders.
Ja, en dat vind ik het beklemmende in deze tijd, dat je kunt kritiek hebben op een oorlog, je kunt kritiek hebben op politieke keuzes van Netanyahu, dat vind ik legitiem, dat is een legitiem debat. En dat gaat ook bij andere regeringen zo. Mm. Maar wat je voelt, wat op het spel staat nu, is het bestaansrecht van Israël.
Ja.
Namelijk hoe er over Zionisme wordt gesproken. En Zionisten, wat is een Zionist? Dat is niet anders dan iemand die zegt, Joden moeten het recht hebben op een veilige staat, op een eigen staat.
Ja, komt er meteen nog eventjes over. Maar de VN, hè, als die kennelijk toch zo een, ik weet even het Nederlandse woord niet, maar een bias heeft, een vooroordeel.
Bevooroordeeld
is tegen Israël. Ja. Kunnen we de Verenigde Naties dan nog wel vertrouwen dat zij het goede voor hebben?
Het is niet een geloofwaardig platform. Het is niet langer een organisatie die geloofwaardig spreekt. Als je zo eenzijdig bent en als je zo je ogen dichtknijpt voor het ene onrecht en zo een totale focus hebt op met één land en één conflict, een obsessie inderdaad, dan is dat niet evenwichtig en dan is dat niet geloofwaardig. En dat doet afbreuk aan het gezag van de VN.
Ja. Nou ja, sinds het begin van de Gaza-oorlog is antisemitisme wereldwijd toegenomen. Hoe kijk jij daarnaar? Je hebt het natuurlijk ook gevolgd, het hele Gaza-conflict. Ja. Ook de impact die het heeft wereldwijd en ook op Joden in Nederland. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik vond het al heel opvallend dat daags na 7 oktober, hè, dus dat was op een zaterdag, nu bijna 2 jaar geleden, dat de vreselijke aanval, het was een pogrom, het was een massamoord die plaatsvond door Hamas op Joodse burgers, Israëlische burgers, er waren ook Arabieren bij, gijzelingen, dat het meeleven heeft nog geen dag geduurd. Of toen was het al, ja, maar dit komt wel ergens vandaan. Of dat mensen al nauwelijks toch wel hun, nou ja, of goedkeuring, soms zelfs vreugde, nauwelijks konden onderdrukken bij dat wat er was gebeurd. En zelfs toen de...
Had je dat verwacht?
Het schokte me toch weer in de snelheid waarmee het omsloeg.
Ja.
Nu dacht ik, ja, maar nu is het toch volstrekt helder wat de doelstelling van Hamas is. Namelijk zoveel mogelijk Joden, zoveel mogelijk Israëliërs. En dan maakt het ook niet uit of ze Jood of Arabier zijn of Druus. Zoveel mogelijk mensen aan de andere kant doden. Mm-hmm. Ouderen, jongeren, gruwelijke misdaden hebben er plaatsgevonden. Nu is het toch duidelijk wat Hamas wil. Mm. Die agenda is toch klip en klaar. Dat is een inderdaad een terroristische organisatie.
Ja, maar
en mensen konden het eigenlijk niet veroordelen.
Hoe heeft volgens jou 7 oktober, die aanslag die je net beschrijft, hoe heeft die het leven van Joden wereldwijd beïnvloed?
Oh, dat is... Ik sprak een Joodse of een Joods-Nederlandse hoogleraar die zei, als jij met mij, en ik sprak veel over antisemitisme, als jij met mij voor 7 oktober erover had gehad, had ik gezegd, joh, als je er last van hebt, doe een beetje vriendelijker. Wat een onzin. En hij zegt, na 7 oktober, de wereld is totaal veranderd. Mm-hmm. Totaal veranderd.
Wat is er gebeurd?
Uitgesproken haat. Dus dat is iemand die niet in het rechtse spectrum van de Nederlandse politiek zit, maar eerder in het aan de linkerkant. Mm-hmm. Totale haat. Dus ook persoonlijk, waar zo iemand, waar zo'n hoogleraar mee te maken heeft. Dat zijn bedreigingen, dat is intimidatie, dat is scheldpartijen, online en soms ook offline. Dat is een beklemmende werksfeer op de universiteit. Dat gaat ook om studenten, waarvan toen is gezegd, ga maar even niet naar de universiteit. Ga maar even een blokje om, kom hier maar even niet. Oftewel, wij kunnen jouw veiligheid niet garanderen. En dat is het enkele feit dat iemand Jood is dan voldoende om het leven van iemand totaal onmogelijk te maken.
Ja. Vind jij eigenlijk dat de overheid voldoende doet om Joodse Nederlanders te beschermen?
Nou, ik vind eerlijk gezegd dat het klimaat in Nederland nu is van, nou, het is een soort collateral damage. Het is iets wat er, nou ja, één keer bij hoort. Het beetje schouderophalend. We vinden het vervelend. Veel mensen zullen zeggen, het is onterecht. Maar tja, weet je, kijk naar Gaza. Mm-hmm. Dat is grosso modo toch wel de reactie. Terwijl dan twee dingen. Eén, het enkele feit dat iemand Jood is, mag nooit, nooit, nooit tot intimidatie leiden, tot geweld leiden. Maar dan één stap verder, en daar gaan de wegen al helemaal uiteen. Het feit dat een Jood een band heeft met Israël, dat is omdat hij de familie heeft, dat is omdat, fundamenteler, omdat Joden weten dat ze in een wereld leven dat als het spannend wordt, zij niet veilig zijn. En dat is wat Joden nu merken. Dat is wat Joden na 7 oktober hebben gemerkt. Oh, wacht eens even. Ik dacht dat ik vrienden had. Ik dacht dat ik mensen om me heen had die het voor mij zouden opnemen. Ja. En het wordt nu spannend. En mensen drukken hun snor. Kijken weg. Komen niet voor me op. Dus het fundamentele gevoel, ten diepste ben ik niet veilig hier. En dat wat er 80 jaar geleden, dat wat er eeuwen geleden is gebeurd, namelijk pogrom na pogrom. En iedere keer, dan was het weer even stil, dan was het weer even rustig. En dan was er altijd weer een aanleiding om Joden te grazen te nemen. Ja. Of ze nou een staat hadden of niet, of ze nou gelovig waren of niet, of ze nou rijk waren of arm waren, dat maakte niet uit. Er was altijd een reden om het weer op Joden gemunt te hebben. Ja. En dat voelen Joden nu.
Ja, en tegelijkertijd, en ik moet eigenlijk even denken aan een optreden, daar hebben we het ook een paar uitzendingen geleden over gehad, van zo'n Britse rapper, Bob Villen, die op een gegeven moment zei, nare dingen zei over Zionisten, zullen we maar even zeggen. Ja. En daarna had hij ook nog een ander optreden, en daar heeft hij gezegd, we love the Jews, but we hate the Zionists. Dus met andere woorden, hij zei, wij houden van de Joden, maar we haten Zionisme.
Dat is een gevaarlijk onderscheid.
Ja,
Want je kunt geen, kijk, er zal een enkele Jood zijn die zegt, joh, ik ben Jood en ik heb helemaal niks met Israël. Mm-hmm. Maar je kunt Joden en de Joodse gemeenschap niet loskoppelen van Israël. Ik zei al, is dat alleen al vanwege familiebanden. Als jouw broer, jouw zus daar zit en hun veiligheid is in het geding, dat gaat je aan het hart. Maar het is ook de laatste veilige plek van elke Jood, waar ook ter wereld. Dus ook de Jood, en dat maak ik even het onderscheid en sorry daarvoor, ook de Jood die dan zegt, ik ben het niet met Netanyahu eens. Mm-hmm. Ook die zal om zich heen kijken en ik ken ze. Die zeggen, joh, ik kijk om me heen en ik zie mensen wegduiken. Ik ben hier niet veilig. Nee. Dan weet hij, dan heb ik een laatste kans. En dat is het land waar ik zelfbeschikkingsrecht heb. Waar mijn Jood zijn mij geen minderheidssituatie oplevert, maar een meerderheidspositie. Ja. Waar ik in ieder geval voor mijn eigen veiligheid kan opkomen.
Dat is de kern van Zionisme, eigen thuisland.
Dat is het. Ja. Dat is het. Dus je kunt het onderscheid niet maken tussen Joden en Zionisten. En dat vind ik ook het afschuwelijke van dat je bij demonstraties ziet, dat hoe er over Zionisme en Zionisten wordt gesproken. Ja, alsof dat allemaal genocideplegers zijn, alsof dat allemaal oorlogsmisdadigers zijn. Nee, dat zijn mensen die snakken naar een veilige plek. In een wereld van heel veel onveiligheid. Ja. Dus dat is de situatie na 7 oktober. En als je dan vraagt, doet de regering voldoende? Er wordt meer gedaan. Het heeft de aandacht. Dus ik kan niet zeggen dat er niks wordt gedaan. Ik zit bijvoorbeeld in het raad van advies bij de Nationaal Coördinator voor Antisemitismebestrijding. Mm-hmm. Dan zie je echt dat er ook kabinetsleden zijn die van goede wil zijn. Die echt ook proberen die veiligheid te bieden. Maar het begint ook met veiligheid dichtbij. Het begint ook met acceptatie op school. Met veiligheid op de universiteit. Met veiligheid in de buurt. Ik liep met mijn vrouw, maken we een wandeltocht dwars door Nederland. En toevallig op zaterdag liepen we door onze eigen stad langs de synagoge. Mm-hmm. En dan zie ik al iemand met een keppeltje op de uitkijk bij het uitgaan van de synagoge. Omdat een week eerder weer iemand totaal door het lint was gegaan. En de mensen die daar vreedzaam naar de synagoge gaan, totaal uit heeft gescholden, verrot heeft gescholden.
En dat is de impact van die oorlog in Gaza.
Dankjewel dat je hier bent. Mm-hmm. En weet dat je vrienden hebt. En weet dat er mensen om je heen staan. Ja. Maar die mensen weten, we zijn niet veilig. Nee. En ik ontmoet nu wel een vriendelijke man. Maar de volgende die ik ontmoet, kan iemand zijn die mij totaal te grazen neemt. Ja, dat is waar we nu zijn aanbeland. En mijn hart breekt. En wij zullen meer moeten doen. En nog een keer, we kunnen praten over dat wat er in Gaza gebeurt en een politieke discussie voeren. Prima, ik voer die ook, nu niet meer in de Kamer, maar wel desnoods elders. Maar kunnen we in hemelsnaam elkaar vinden in de veiligheid en de vrijheid van de Joodse gemeenschap hier, ook als ze zich Zionisten noemen?
Nou ja, we zien zeg maar de onrust en de polarisatie die er is in de samenleving. En dat zie je in het klein ook terug in Den Haag, in de Kamer. Hoe kijk jij naar Israël en het debat over Israël in de Tweede Kamer? Het lijkt zelfs een verkiezingsthema te gaan worden. Ja. Een demissionaire kabinet is erover gevallen, omdat het NSC uit de coalitie stapte. Hoe zie je dat allemaal nu dat, vanaf een afstandje?
Ja, ook dat is moeilijk te begrijpen in de proportie dat NSC die een jaar lang zoveel ellende heeft meegemaakt en zoveel ellende in een coalitie en zoveel chaos, dat dit dan het punt is waarop je dan al een demissionair kabinet verlaat.
Mm-hmm. Dat is misschien wel veelzeggend. Kennelijk is het zo'n belangrijk thema.
Ik vond het veelzeggend, inderdaad. Mm-hmm. Dus dat en dat je merkt dat dit zo'n wissel trekt op politieke verhoudingen. Ook verhoudingen tussen partijen die mogelijk een coalitie moeten vormen. Mm-hmm. Nou, we hebben de motie Piri gehad van GroenLinks PvdA. Die zei, wij moeten zelfs niet helpen bij verdedigen. Hè, bij het in staat stellen van Israël om zichzelf te verdedigen.
Met bijvoorbeeld spullen voor de Iron Dome.
Dus heel veel raketten uit de lucht heeft gehaald. En als die er niet was, dan was de massamoord totaal geweest. Mm-hmm. Hè? Dus als je ziet de duizenden raketten die vanuit Gaza zijn afgevuurd, vanuit Libanon, vanuit Syrië, vanuit Irak, Iran, Jemen. Dus Israël is helemaal voor de helft omsingeld door vijandige mogendheden die het, als ze de kans hebben, Israël met de grond gelijk maken. En dan zeg je, ik wil niet dat Israël zichzelf kan verdedigen.
Ja.
Dat, zover gaat het, dat trekt een hele diepe spoor, een diepe wissel trekt het op het politieke landschap.
Ja, maar hoe verklaar je het? Want ook toen jij Kamerlid was, toen waren er ook Israël-debatten en ook het ging ook over het conflict.
Dat was denk ik minder heftig dan nu, maar ook toen merkte je van, maar nu wordt het spannend. Mm. Dus we konden het over Oekraïne hebben, we konden het over Noord-Korea hebben, China, we konden het over Soedan.
Hoe verklaar je het dat spannender is?
Er is geen debat zo spannend en beladen als dan wanneer het over Israël gaat. Zeg het maar.
Zeg jij het
Wat
maar.
Is het? Ik zei het al, er is geen rationele verklaring. Mm-hmm. Dus dat, en ook veel kiezers nu zeggen, en het gaat soms twee kanten op, maar als nu niet mijn standpunt op dit ene conflict, als mijn standpunt niet één op één wordt overgenomen door die partij, zal ik er nooit op stemmen.
Ja.
Dus wat je over stikstof denkt en klimaatbeleid en defensie en economie, allemaal niet belangrijk. Dus niks is zo belangrijk als het ene conflict waar de invloed van Nederland, eerlijk gezegd,
minimaal is. Ja.
Het is niet rationeel.
Nee. Wat vind je van de toon in het debat in de afgelopen 2 jaar? Nou ja, goed, als je naar de poppetjes kijkt, noem ik het maar even, dan zie je dat mensen dus in kleuren van de Israëlische vlag of de Palestijnse vlag komen. Gaat het volgens jou meer richting activisme, of is dit eigenlijk altijd wel zo geweest in de Kamer?
Nee, op deze manier heb ik het niet eerder gezien. Mm. Dus we hebben het wel eens gezien bij Denken, dat hier natuurlijk. Maar je ziet het nu inderdaad rond Prinsjesdag, zag je het. Je zag bij Esther Ouwehand, die zich uiteindelijk weer moest verkleden. En die kwam ook in een soort Palestijnse uitdossing, kwam ze het spreekgestoelte op. Wat je daarmee ook doet, is eigenlijk ook elk debat onmogelijk maken. Mm. Het wordt activisme, hè? Dus je gebruikt het spreekgestoelte ook alleen nog maar voor een statement. Alleen nog maar voor de overtreffende trap. En je ziet het ook, de toonhoogte gaat omhoog, de woorden worden steeds heftiger, de aanvallen worden heftiger, het wordt persoonlijker. En dat ging ook richting notabene de minister, die is afgetreden omdat hij niet meer sancties tegen Israël kon afkondigen. Die is afgetreden omdat hij posters om zijn oren kreeg waarin hij zegt, je hebt bloed aan je handen. Mm. En dat is dan van Oxfam Novib. Dat is dan een ogenschijnlijk eerbiedwaardige hulporganisatie die het zo persoonlijk en zo lelijk maakt. Mm. Er is geen conflict wat zo emotioneel is. Als ik het dan als christen mag bekijken, dan natuurlijk op talloze plekken komen we in de Bijbel tegen. Israël is een de steen waarover volken struikelen.
Steen des
aanstoots. Dus het roept een emotie en soms ook echt een agressie en soms ook een haat op. Die ik bijna niet anders kan verklaren dan geestelijk.
Ja, zie je ook, jij beschouwt het nu sinds ruim 2 jaar wat meer van een afstandje wat er allemaal gebeurt. Denk je dat dit ook nog een beetje weer normaal gaat worden op een gegeven moment? Of denk je dat het activisme rondom Israël, dat het altijd wel een een ding zal blijven in de Kamer.
Ja, tenzij er, en wat alleen God kan brengen, denk ik, maar tenzij er een vredesakkoord komt. En dat is mogelijk. Dus we hebben vaker conflicten gezien die zo diep gingen, waar we dachten, nu is er geen oplossing. Hè. Dus kijk naar Europa. Als je dan ziet dat we 2 wereldoorlogen hebben gehad, waarin Frankrijk, Engeland aan de ene kant, Duitsland aan de andere kant elkaar zo haten dat het tientallen miljoenen doden heeft opgeleverd. En dat er een paar gelovige politici waren die zeiden, nou, na de Tweede Wereldoorlog, laten we maar op het gebied van kolen en staal gaan samenwerken. Eigenlijk een krankzinnig plan. Mm. Maar die hebben een samenwerking gecreëerd, waardoor wij hebben een gemeenschappelijk leger met Duitsland. Ja. We hebben een gemeenschappelijk. Dus iets wat 80 jaar geleden totaal ondenkbaar was, ja, bleek mogelijk. We hebben het in het Midden-Oosten zelf gezien dat Israël en Egypte die bittere gevechten hebben geleverd, dat die een vredesakkoord hebben gesloten, wat tot de dag van vandaag stand houdt. Mm. We hebben met de Golfstaten gezien, de Abraham-akkoorden. Dat je denkt, hoe is het mogelijk?
Dus vrede is wel mogelijk.
Het is mogelijk. Dus maar alleen de angel van haat moet uit de harten worden getrokken. En dat is iets wat geen oorlog kan, wat geen politicus kan, maar wat bijna eigenlijk een geestelijke oplossing is. Mm. Dus die angel van haat moet eruit getrokken worden. Ja. Maar het is mogelijk. Dus we hebben ook de Palestijnen ook op individueel niveau gezien, dat iemand die Israël intens haatte, Israël is gaan liefhebben en Israël is gaan dienen. En zegt, er moet vrede komen. We moeten in vrede samenleven. En ik erken Israël. Ja. Dus het kan. Ja. Maar het vraagt nu wel om een wonder.
Ja, en kijk, wat je ziet in de Tweede Kamer, zie je natuurlijk ook iets kleiner. Bijvoorbeeld in de kerk. In de politiek vertaalt zich dat dan bijvoorbeeld bij de 3 christelijke partijen. Ja. Dat daar ook wel verschillen van meningen zijn over Israël en de legitimiteit van de staat. Ja. Positie van de Palestijnen. Ja. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Dat ook het debat binnen christelijk Nederland over Israël toch een beetje lijkt te polariseren.
Ja, het verhardt. En wat ik altijd hoop is dat daar waar het ontspoort in de wereld en daar waar mensen onverzoenlijk tegenover elkaar staan, dat als wij ons vernoemen naar Christus, en dat ben je als je christen bent, dat we onze eenheid primair in Christus zoeken. Dat is onze oudste broeder, dat is onze eerste broeder, zoon van Jozef, zoon van David, een Jood. Dus dat geeft ons een diepe verbondenheid ook met het Joodse volk. Maar dat we onze eenheid in Christus zoeken en dat we het wat langer volhouden met elkaar in de kerk. Dus je ziet het inderdaad verharden. En je ziet dat mensen, voorgangers, het moeilijk vinden om op een goede manier voor Israël te bidden. Goede manier voor het conflict of voor de regio te bidden. En dat het ook heel vaak als een politiek statement klinkt. Mm. Dus kunnen we het wat langer met elkaar volhouden? Kunnen we wat langer met elkaar praten? Kunnen we wat meer vragen stellen over en weer? Wat bedoel je daar dan mee? Hoe lees je dat Bijbelgedeelte dan? Dus er zijn legitieme interpretatieverschillen. Mm. Maar ik hoop wel dat wij als christenen ons onderscheiden in meer geduld en meer vriendelijkheid met elkaar. En ten diepste een eenheid in Christus. Yeah. Waardoor we het langer met elkaar volhouden dan wat we nu in de wereld zien.
Ja, laatste vraag. Daarna ga ik je vragen om te bidden met ons. Maar wat zou jij aan de jongere generatie christenen willen meegeven als zij een standpunt willen bepalen ten opzichte van Israël in deze supercomplexe en heel gepolariseerde tijd?
Ja. Er is een tekst die zegt als Romeinen 12, die zegt, ga niet mee in het patroon van de wereld, maar word vernieuwd in je denken en dan leer je onderscheiden waar het op aankomt. Dan leer je de wil van God en zie je waar het op aankomt. Romeinen 12 vers 2 zeg ik uit mijn hoofd. De patroon van de wereld is nu polarisatie, is verharding, is strijd. Ga niet mee in dat patroon, maar kijk ook naar de schriften. Kijk naar onze onlosmakelijke band met Israël, met het Joodse volk. Dat geeft je nog alle ruimte om politieke discussies aan te gaan. Mm-hmm. En daar kunnen we echt nog wel van mening verschillen. En dat zijn legitieme verschillen. Maar het zal een ander debat zijn als je ziet dat Israël het volk van God is. Dat Joden het volk van God is. Ja. En dat de haat tegen Joden, dat ook een geestelijke oorsprong heeft. Ja. Dus zie ook de geestelijke dimensie hiervan. Hè. Dus als jij christen bent en je wil bij een open Bijbel je keuzes maken, zie dat dit een dimensie is die we eigenlijk niet kunnen ontkennen. Omdat het, nou ja, we hebben het nu een paar keer gezegd, het is rationeel niet goed te verklaren. Dus er is wel een geestelijke verklaring. Dus nog een keer, dat betekent niet dat je onmiddellijk een bepaald politiek standpunt wil hebben. Dat debat kunnen we gewoon aangaan en dat is prima om dat verschil te hebben. Maar het zorgt wel voor een andere houding ten aanzien van de Joodse gemeenschap.
En
het Joodse volk en van Israël. Wat weer is thuisgekomen. Ja. Dus dat heeft ontegenzeggelijk een geestelijke dimensie.
Ja.
Dus heb daar oog voor.
Zou je met ons willen bidden?
Ja. God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader van Jezus Christus. We komen bij u ook een beetje in wanhoop. Als we zien dat er zoveel haat is. Als we zien dat er zoveel geweld is. Dat er zoveel strijd is. Dat we eigenlijk niet zien waar het op een goede manier kan eindigen. Dan komen we tot u. U bent de almachtige God. U bent de God van vrede. U bent de God van liefde. U bent de God van verzoening. Geef vrede, Heere God. Geef vrede. Laat de wapens zwijgen. Laat er vrede komen. Laat er ook echte vrede komen. Waarin volken elkaar aanvaarden. U zelf heeft een prachtige profetie in uw woord gegeven. Dat er een baan zal zijn. Dat er een weg zal zijn. Dat er een verbinding zal zijn tussen Egypte en Syrië. En dat Israël daar in het hart ligt. En dat er vrede zal zijn. En dat de volken u zullen erkennen. Dat u God bent. Dan bidden we dat die vrede zal komen. U kunt daarvoor zorgen. Maar wij zijn beschikbaar om door u gebruikt te worden. Om vredestichters te zijn. Om uw volk te zegenen. Om de volken daaromheen te zegenen. En om ervoor te zorgen dat die vrede ook daadwerkelijk komt. En dat de angel van haat eruit gaat. En zo bidden we ook voor uw volk. We bidden om vrede voor Jeruzalem. We bidden om bescherming van Israël. En bescherming ook van de Joodse gemeenschap. Ook bij ons in de buurt. Daar waar zoveel van onze Joodse naasten in angst leven. Bidden we dat u voor veiligheid zorgt en voor bescherming. En geef ons ook de juiste woorden en de juiste gedachten om waardige volgelingen van u te zijn. En dat bidden we in uw naam. Amen.
Amen. Geert-Jan Segers, dank voor je komst naar de studio.
Graag gedaan.
En thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei interessante artikelen en ook deze uitzendingen en onze podcasts. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.